hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen zal het sacrament van de heilige doop worden bediend aan Joshua Fasen. Na afloop van de dienst kunt u de doopouders hiervoor in de kerk de hand drukken en hen Gods zegen toewensen bij de opvoeding. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de noodhulp aan Oost-Afrika. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Al deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Ingen, SD Frankstraat 12 in Wolfheze. Voor mevrouw Timmer, Ambachtstraat 26. Mevrouw van Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobstraat 21. En mevrouw van Brenk Vink, Lindenhoflaan 3a in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Mevrouw van den Berg Blanken, burgemeester Houtkoperlaan 20, is weer thuis. Danken mogen we met het echtpaar Gerrit en Mien van Stralen Sanders, Mariahof 13, die afgelopen donderdag, 25 augustus, 50 jaar getrouwd waren. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. In tegenstelling tot hetgeen in de kerkbode was vermeld, is er volgende week zondagmorgen geen zondagschool en kindernevendienst. De kinderen worden dan in de kerk verwacht in verband met de aangepaste dienst. Voor gefoten en groet zal dominee Zonneberg een tweetal overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Het 7e vers van Psalm 97. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt het volgende meegedeeld, dat op de leeftijd van 80 jaar, jongstleden 23 augustus, is overleden de heer Herman van Eldik, gewoondhebbend op de wethouder van Lavierenstraat 7. Gisteren is er gelegenheid tot condoleren geweest en morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Na een afscheidsdienst die wordt gehouden om 11 uur 's morgens in het rouwcentrum aan de Hoef, al hier in Ochten. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats al hier. Vrijdagmiddag 26 augustus jongstleden is overleden op de leeftijd van 57 jaar de heer Hendrik van Kleef, gewoondhebbend Bonengraafseweg 16. Gelegenheid om de familie te condoleren is er op woensdagavond 31 augustus van 7 uur tot 8:30 s'avonds in het rouwcentrum aan de Hoef. De rouwdienst is op aanstaande donderdag 1 september om 1:30 s'middags in het rouwcentrum aan de Hoef. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats. We willen beide bedroefde families in onze voorbeden gedenken. En nu zingen van Psalm 121. En dat staat niet op uw liturgie. Het tweede vers. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Psalm 121, vers 2. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 136 en daarvan het eerste en het laatste vers. Loof de Heer, want Hij is goed en geef de God des hemels eer. 1 en 26 van Psalm 136. naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus, willen we zingen van Psalm 75 en daarvan de versen 1 en 6. U alleen, u loven wij, en ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. 1 en 6 van Psalm 75. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we overgaan tot de bediening van de heilige doop aan Joshua, willen we eerst luisteren naar het onderwijs dat ons gegeven wordt in het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Terwijl dan nu Joshua wordt binnengebracht, willen wij gaan zingen van Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En na de bediening van de heilige doop zingen we staande tot eer van onze God, het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Nu het eerste vers van Psalm 105 en na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van Psalm 105. Opdat wij nu deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we eerst samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft, maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. We bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u Joshua in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven, zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. We bidden u dit door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan nu de doopouders verzoeken om van hun zitplaatsen op te staan? Geliefden in de Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Moeder, Fase, kind, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Vader, Fase, stemt u er mee in dat Joshua in het christelijk geloof zal worden opgevoed en belooft u daarbij alle hulp te geven en voor zover in uw vermogen ligt ook zelf aan uw kind het evangelie van onze Heer Jezus Christus door te geven? Wat is daarop uw antwoord? Dan mogen jullie nog even gaan zitten. En dan wil ik graag nog iets vertellen aan de kinderen hiervoor in de kerk. Maar misschien ook verderop naar achteren toe zitten er nog kinderen die graag wat hoger opkomen om het beter te bekijken hiervoor in de kerk. Anders zitten al die grote mensen met die brede ruggen er maar voor. Kom maar naar voren, plaats genoeg. Zo, die zit. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Als straks de doop bediend wordt, dan noem ik eerst de naam van de jongen die gedoopt wordt. En wie denkt te weten hoe dit jongetje heet? Joshua, ja. En Joshua is een naam die ook in de Bijbel staat, alleen schrijf hem net even iets anders. En dan heet hij Joshua. Dat is in het eerste gedeelte van de Bijbel in het Oude Testament. En Joshua was de helper en opvolger van Mozes. En Mozes, die moest het volk uitredden en uitleiden uit Egypte. Daar zaten ze allemaal opgesloten en in gevangenis, heel veel jaren, honderden jaren lang. En nou is het mooie, die naam Joshua, die betekent de Heere redt. Als je nou denkt, redden? Nou, misschien heb je in de afgelopen zomer wel eens een reddingsactie gezien, gehoord. Dat mensen soms met een touw uit een heel diep dal gehaald moesten worden. Daar waren ze ingevallen en konden er niet meer zelf uitkomen. En dan kwamen er reddingswerkers en die zorgen dat de touw naar beneden gelaten werd. En als die meneer of mevrouw die onderin gevallen was, dan dat touw vastpakte of om de middel knoopte, dan konden ze ze zo ophijsen. Of soms ging er zelfs eerst een reddingswerker aan een touw naar beneden, naar die meneer of die mevrouw toe, om te kijken, gaat het wel met u? En zullen we u maar naar boven hijsen? Nou, redden is dus iemand halen uit een situatie die hij zelf niet gewild heeft en waar hij eigenlijk geen leven heeft. Om zou komen. De Heere redt. Joshua. Straks gaan we Joshua dopen. En dat betekent dat de Heere God eigenlijk zijn hand uitsteekt naar Joshua. Zijn reddingslijn uitwerpt naar Joshua. En zegt, Joshua, ik wil jou redden. Ik wil jouw redder zijn. En nou weten we, in het Nieuwe Testament, tweede gedeelte van de Bijbel, daar was een redder. En die heet Jezus, de Heere Jezus. Nou, eigenlijk betekent Joshua hetzelfde als Jezus. God redt, de Heere redt. En die redder is naar ons toegekomen om ons te halen uit de nood, de dood. En dat wordt beloofd. Ik wil dat ook voor jou doen, Joshua. Zo'n God hebben we. Zo'n God heb jij. Wees er maar dankbaar voor. Kom maar hier. Joshua Joas Fasen. Ik doop u in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Dat heeft de Heere God gezegd tegen Joshua 1 vers 9. Amen. We gaan u samen danken voor de bediening van de Heilige Doop en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en Barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind, Joshua, door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer groeit in de Heere Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid en onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. En daar mogen we onze kinderen in voorgaan als ouders. En we bidden u om kracht daarvoor en om het in alles van u te verwachten. En we danken u daarom ook dat u ons de Bijbel, uw woord, ter hand hebt gesteld om daarmee bezig te zijn, om ons daarover te buigen en bij stukjes en beetjes het tot ons te nemen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Laat dat van levensbelang zijn voor een ieder van ons, jong en oud, en dat we het beseffen niet zonder u te kunnen. Geef ons uw zegen ook over het verdere van deze dienst. En laat uw woord klinken. En laat ook in de preek de dingen zo gezegd mogen worden dat we ze begrijpen en er iets mee hebben. En iets aan mee kunnen in het leven zoals dat nog voor ons ligt. Wil alles wat een belemmering zou kunnen vormen wegnemen. En ons laten merken dat u en door uw woord en door uw geest een God wil zijn van nabij. Niet dat we dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt. Dat merkten we wel toen we de 10 woorden, de 10 geboden hoorden. Als we echt in de spiegel van uw wet kijken, dan moeten we het zeggen, Heere, wij hebben het niet verdiend dat u nog 1 seconde aan ons zou denken, naar ons zou kijken. Maar het is uw genade, het is uw trouw dat u dat doet en gedaan hebt. Ga zo met ons voort, o God, ondanks ons. Laat u het zijn die alle lof toekomt en alle aanbidding. Wil ons horen uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Joshua en de kinderen van de zondagschool en van de kindernevendienst die verlaten nu de kerk. En dan zullen we daarna Genesis 33 met elkaar lezen. Hij wil nog blijven. We lezen met elkaar en luisteren naar Genesis 33. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Esau. met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem en ze huilde. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daarbij, hè? En Jacob zei, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en ze bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Esau zei, laten we opbreken en verder gaan en ik zal met je meegaan. Jacob zei echter tegen hem, mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn, dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij me heb. Als men die maar 1 dag opjaagt, dan zal het kleinvee sterven. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uitgaan, ik wil op mijn gemak verder gaan. Naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zei Esau, laat me toch enkele uit het volk dat bij mij is, bij je plaatsen. Maar hij zei, waarom is dat nodig? Laat me genade vinden in de ogen van mijn heer. Zo ging Esau die dag zijn weegs terug naar Seir. Maar Jacob trok naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Jacob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam, de God van Israël is God. We willen straks met elkaar nadenken over dit Bijbelgedeelte en heel in het bijzonder stilstaan bij de laatste woorden van vers 2 en Jozef daar weer achter. Voordat we dat met elkaar overdenken, willen we opnieuw zingen van Psalm 105, nu het 4e en het 6e vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren aan Jacob tot een wet gesteld. We zingen de versen 4 en 6 van Psalm 105. Thank you. Gemeente des Heren, wij waren getuigen. En wij hebben het allemaal gezien vanmorgen. Wij hadden twee vooraanstaande mensen in de kerk. Het was dopen. En dan sta je samen vooraan bij de doopvont. En dat heeft ook alles te maken met de plek in de kerk waar er gedoopt wordt. Er zijn ook wel kerkgebouwen waar dat wat meer achteraf gebeurt, in een zijkamertje of in een nis, niet vooraanstaand, ook niet met iedereen erbij. In de Rooms-Katholieke eredienst tref je dat wel aan. Dan is het meer alleen een familiegebeuren. En toch zeg ik, is het goed dat het door iedereen gezien werd. Wat er hier voor in de kerk gebeurde. Door iedereen van ons als gemeentegezin. God sloot zijn verbond met dit kleine mensenkind, met Joshua. God, de Heere, belooft wat, heel wat. Niet te weinig. Ik ben jouw vader, met een hoofdletter Joshua. En ik beloof je dat het volbrachte werk van mijn zoon, Jezus Christus, ook voor jou bestemd is. En ik beloof je dat mijn geest in je woont en je te binnen brengt. Alles wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. En wat een geweldige taak hebben we dan ook als ouders om het door te geven, voor te gaan, onze kinderen wegwijs te maken. Je stuurt je kind niet het doolhof van deze weerwarwereld in en zegt van zoek het zelf maar uit. Nee, we hebben zorg voor onze kinderen. Want die wereld die is zo groot. En die wereld is zo verleidelijk. En als ze dan van mij, van ons als ouders, goede bagage hebben meegekregen, kunnen ze weerbaar zijn. En in Gods kracht staande blijven. Wat kom ik vandaag de dag een ouders en ook grootouders tegen die daar vragen bij hebben, zorgen over hebben. En het niet meer weten omdat hun kind, omdat hun kleinkind van het pad zijn afgegaan. En dan zeg ik ook vooraanstaand bij de doop, dat waren in feite niet wij. Niet Mario en Hendriette vanmorgen, maar vooraanstaand is onze hemelse Vader. Hij staat vooraan en dan komt de vraag, wie volgt? Dat betekent, wie komt er achter hem aan? Wie zet zijn treden in zijn spoor? Voetje voor voetje, stap voor stap. En door ook heel veel te vragen naar de weg, de waarheid en het leven, te vragen naar de bekende weg, de bekendgemaakte weg. Als je in onze wereld naar de bekende weg vraagt, dan schudden de mensen hun hoofd. Misschien wijzen ze zelfs naar hun voorhoofd en loopt men bij je vandaan. Ja joh, schiet toch op, je vraagt naar de bekende weg. Maar als je kind vraagt naar de bekende weg, dan hebben we wat uit te leggen. Wat mee te delen, wat mee te geven. Kijkend naar hem die voorop gaat, die voorop staat. God in Jezus Christus. In de geschiedenis die we lazen uit Genesis 33, daar ging dat wat anders. In die geschiedenis zien we Jozef ineens helemaal achteraan staan. Wat is dat nou? Vorige week, toen we met Jozef zijn begonnen, bij zijn geboorte in hoofdstuk 30 uit Genesis. En hier is het dus de tweede keer dat hij genoemd wordt in de Bijbel, in Genesis 33. Daartussenin is er wat gebeurd. We hebben, voor wie erbij was en het nog weet, gelezen de vorige keer Genesis 30 tot en met vers 24... En Toen werd daar gezegd, Rachel die gaf hem de naam Jozef. En ze zei, mogen de Heere mij nog een zoon geven. En als ik dan door had gelezen, vers 25 erbij, dan waren we tegengekomen. En het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zijn schoonvader zei, laat mij vertrekken, dan kan ik naar mijn woonplaats, dan kan ik naar mijn land gaan. Eigenlijk in gewoon Hollands vraagt Jacob dan aan zijn schoonvader, of eigenlijk deelt hij het mee aan zijn schoonvader. Ik heb verhuisplannen. Ik ga hier weg uit Haran. Of eigenlijk hij gaat gewoon weer terug. Nou ja, gewoon terug. Hij gaat naar daar waar hij vandaan gevlucht is. 20 jaar geleden moest hij vluchten voor zijn tweelingbroer Esau. Waarom? Nou, omdat Jacob wel op een heel onnette manier de eerstgeboortezegen van zijn blinde vader had ontfutseld. Maar wat trekt hem nou daar naartoe? Is dat misschien die aan Abraham gedane belofte van God? Van een groot volk, een groot nageslacht en een land dat hem beloofd werd? Ondertussen lezen we ook aan het eind van Genesis 30 dat Jacob behoorlijk rijk is geworden. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Zo sterk had zijn bezit zich uitgebreid. En daarbij had Jacob van God te verstaan gekregen, keer maar terug naar het land van je vaderen, naar je familiekring. Maar dat was nog niet alles. Daarachteraan zei God, en ik zal met u zijn. Je hoeft niet alleen op weg. Hoor je dat? Wat een belofte is dat. En je hoeft ook niet alleen met zoveel op pad. Hoor je dat? Weer zeg ik, wat een belofte. Want de Heere God gaat zelf mee. Het was aan deze Jacob, aan deze bedrieger ook al beloofd toen die op de vlucht was op de heenweg en bij Bethel aankwam, dat God tegen hem zei, en zie, ik ben met u. En ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. En ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Dat staat in Genesis 28. Maar merk je wat God belooft? Dat doet hij ook. Daar hoef ik, wat zeg ik, daar mag ik niet nooit aan twijfelen. En dat is ook het geweldige van je doop. God verzekert en God verzegelt. Hij belooft en hij doet. En dat zit hem dan niet in de eerste plaats in het ja-woord van de ouders, maar dat zit onlosmakelijk vast aan het ja-woord, aan de belofte van God. Zullen we dat nooit vergeten? God doet wat hij belooft. En ik sta er daarom ook nooit alleen voor. Met u ben ik, zegt God. Hij belooft, dat mag ik vertrouwen, dat mag ik geloven. Daar mag ik me aan toevertrouwen, zonder twijfel. Nou, uiteindelijk heeft dan schoonvader Laban, Jacob en zijn vrouwen en het verdere personeel en heel zijn bezittingen laten gaan. En kun je dan afvragen, werd het een goede reis? Als God, mijn God, maar voor me is, wie is er dan nog tegen me? Nou, ja, Jacob moet wel terug naar dat gebied waar Esau zo vreselijk boos op hem geweest is. En hij moet diezelfde Esau, ook al is die 20 jaar ouder, toch weer onder ogen komen. Het lijkt me niet gemakkelijk. Want hoe zul je hem aantreffen? Ik denk dat je daar dan loopt met lood in je schoenen, omdat je destijds je hielen hebt gelicht. Hoeveel mensen zijn er niet, ook vandaag de dag, die hebben nog iets goed te maken. Maar ze hebben het er maar niet meer over. Ze komen er niet op terug en ze komen er ook niet voor terug. En we hebben afscheid genomen, die wil ik nooit meer zien. Eens kwaad, altijd kwaad. Zo kom je het vaak tegen. In je omgeving. Ja, hoe zou ik het zelf vinden? En dan toch, ondanks en afgezien van wie je bent, met Gods belofte onderweg. Ik ben bij je. Maar dat betekent niet dat alle hobbels en alle kuilen uit de weg geruimd zijn. En dat je keurig netjes op een 4, 5, 6 baan snelweg maar recht door kunt. Heel veel mensen die hebben soms wel eens het idee, als Jezus maar aan boord van je levensscheepje is, dan kan je echt niks meer overkomen, niks meer gebeuren. En dan gaat de storm ook nooit meer tekeer. Nou, geloof dat maar niet. Het zou nog wel eens harder kunnen gaan waaien in je leven. En dat de golven over de boeg van je levensscheepje heen slaan. Maar ik ben erbij, zegt God. Dat staat vast en zeker. Daarom vraagt Jezus ook aan zijn discipelen, als hij wakker gemaakt is op dat bootje en de wind en de golven tot bedaren heeft gebracht, dan zegt hij niet van zo, dat zit er ook weer op, dat hebben we gehad, die storm, die orkaan. Nee, Jezus vraagt regelrecht aan zijn discipelen, hoe zat het nou met jullie geloof? Met het geloof in God, met het geloof in mij, met het verankerd zitten, het vastzitten aan Hem, in leven en in sterven. Dat komt ook nog een keer. Jacob die stuurt boden naar Esau en ze komen terug met de mededeling, Esau komt eraan met een heel leger van 400 man bij zich. Dat is schrikken. Dat is de hele kerk vol. Maar Jacob is slim. Hij verdeelt de mensen die bij hem waren in twee groepen. Ja, dan blijft er tenminste één in veiligheid. Tegelijkertijd is Jacob erg bang, want ja, hoe loopt dit af? En hij roept God aan. En hij houdt God aan zijn belofte. En bij stukjes en beetjes laat hij dan zijn vee, met daarbij ook een heel groot geschenk aan vee, voor Esau alvast in de richting van Esau trekken. En ten lange leste worstelt hij zelf ook nog met God, bij de rivier de Jabok, bij Peniel. En dan wordt hij gehandicapt geslagen, gewond aan zijn heupspier. En op dat moment verschijnt Esau, als die uitgeput, als die verzwakt is, als die net gehandicapt geworden is, eigenlijk niet meer uit de weg kan en snel kan lopen. En ondanks al zijn rijkdom, ja, dat is ook Jacob. Esau met 400 man. Daartegenover Jacob met zijn gezin. Hoe slim hij dan ook geweest is en hoe die alles keurig netjes op orde heeft gebracht. 400 man. En dat tegenover Jacob met zijn gezin. Heb u de opstelling gezien? We zijn soms wel eens nieuwsgierig naar de opstelling van een voetbalelftal. Wie staat er in de voorhoede? Wie staat er op het doel? En nu maar afwachten. Twee slavinnen, Bilha en Zilpa, die staan voorop met hun kinderen. Is dat familie? Nou nee, dat zijn slavinnen bij wie Jacob dan kinderen heeft verwekt. Die zetten we voorop en daarachter komt dan Lea met haar kinderen. Zij was niet Jacobs keus, maar de keus van Jacobs schoonvader. Lea heeft hij op de bruiloft naar voren geschoven. Jij bent de bruid vandaag. Terwijl ze in Jacob's ogen helemaal niet zo knap was. Hij had een andere, een eerste keus. En daar had hij zijn oog op laten vallen. Rachel, zijn hart aan verloren. 7 jaar voor gewerkt. En uiteindelijk worden dat dan 14 door het bedrog van zijn schoonpa. Maar hij heeft haar verdiend. Zijn lievelingsvrouw. Die eerst onvruchtbaar leek. Maar ten lange leste toch een kind kreeg. Kleine Jozef. En daarom die helemaal achteraan. Samen met zijn lievelingsvrouw. Met Rachel. Achteraan gesteld. Let erop hoor. Hij wordt niet achtergesteld. Hier niet. De volgende bladzij ook niet. En helemaal niet. Hij wordt eerder voorgetrokken doordat hij nu achtergesteld wordt. Achteraan. Straks wordt hij helemaal de voorgetrokken. Dat gaat ook niet goed, dat weten we. Dat komt allemaal nog. Als je nou eens goed naar die volgorde kijkt. Hè, hoe Jozef daar in dat tweede vers allen die bijenmoren heeft opgesteld. Wat Jacob het liefste had, dat houdt hij voor het laatst. Mocht er een uitval komen van Esau, dan heeft hij zijn lievelingsvrouw en zijn lievelingskind het meest beschermd. En die volgorde die hier genoemd wordt, is dus een rangorde, hè? Dat moet je goed in de gaten hebben. Hij houdt het best voor het lest. Voor geval van nood. En dan kun je je afvragen. Wat hou ik? Wat hou jij? Wat houdt u? Wat houden wij in ons leven achter de hand? Wat zijn onze reserves die we zo hebben? En denk je nou echt dat er iets sterker is dan je geloof? Of heb ik dat niet? Je hebt toch allemaal wel eens van die liefhebberijtjes, van die hebben dingetjes die je voor geen goud ter wereld. Ja, wat baat het je, vraagt Jezus. In feite vraag je je af, wat zou het hebben uitgemaakt tegenover die 400 man van Esau, tegenover zo'n gezin, ook al is het groot en uitgebreid, een overmacht tegenover een onmacht. Maar stel je die vraag, maar hoe hou ik mijn Jozef in het leven? Hoe neem je hem zo in bescherming? Hoe weet je zeker dat hem niks overkomt? En je hebt allemaal zo je Jozefjes hoor. Maar geloof er niet in. In je banksaldo, in je goede gedrag of in je goede gezondheid. En dan komt het hier niet tot een gewapend conflict. Maar met wat over en weer gepraat, dan loopt het alles met een sisser af en wat geschenken die worden weggegeven. En daarbij merk ik tot mijn verbazing dat Jacob, die van huis uit zo'n bedrieger was, nog niet eens alles heeft afgeleerd om de zaak te bedriegen. Want er wordt afgesproken, we trekken ieder in zijn eigen tempo gezamenlijk naar Seir toe. Maar Jacob die gaat naar Sukkot. Hij houdt weer eens geen woord tegen de afspraak in de andere kant op. Ja, dan kun je zeggen dat is slim. Of je kunt zeggen dat is doortrapt. Hij doet het terwijl de belofte van God bij hem is. Vertrouw je daar dan niet meer op, Jacob? Waar bouw je nou toch op? Als je dit nu toch weer doet. Is dat op je eigen slimheid? Of bouw je op God, op zijn woord, op de belofte, ik ben erbij. Nee, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En wij willen zo graag een kalme reis, als het even kan een leven als een cruise. Lekker in de zon, zonder zorgen, zonder ziekte, zonder erg. En waar is God aan? Dat je het van hem verwacht, in voor, in tegenspoed. Jozef achteraan, helemaal veilig en wel. Ik kijk even met u naar het Nieuwe Testament. Als er iemand geweest is die zijn kind niet heeft achtergehouden en niet helemaal achteraan heeft gesteld, maar juist een vooraanstaande plaats heeft gegeven en naar voren heeft geduwd als het ware van zich af. In het woelende en kolkend bruisende gegolf van deze wereld vol zonde en geweld. Die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Een kind kan me vertellen wie dat geweest is. God die Jezus Christus gaf. Diezelfde God die Jacob beloofde met hem te zullen zijn. Diezelfde God is het die woord gehouden heeft en zijn kind voor ons allen overgaf. En heeft hij ook met hem ons niet alle dingen geschonken? Je moet er toch niet aan denken dat God zijn enige geboren zoon Jezus Christus, zijn geliefde, in wie hij een welbehagen had, wanneer hij hem achter had gehouden, wanneer hij hem voor het laatst had gehouden, wanneer hij hem buiten alle rumoer van dood en zonde en nood achterwege had weggemoffeld, om zo te zeggen. Of dat je hem pas tevoorschijn zou kunnen krijgen als je een bepaalde stand of status had bereikt, dat God dan pas met zijn kind tevoorschijn trad. En soms hoor je mensen zeggen van, ach, maar ik ben hem niet waard. Ik ben het niet waard om te schuilen achter en te leven van zijn verdienst. Ik heb dat helemaal niet verdiend. Als je eens wist wat ik allemaal op mijn kerfstok had. Maar dan zit je eigenlijk aan de kant van dat God zijn zoon, de Heer Jezus Christus, dan pas aan mij kwijt kan en mag. Wanneer ik het verdiend heb. Wanneer ik het ernaar gemaakt heb. En dan kun je je afvragen, maar wat betekent dan het woord genade voor u? En wat zegt het dan? Dat zijn genade in Jezus Christus ook voor mij genoeg is. Al in het Oude Testament had God gezegd en beloofd zijn zoon niet te zullen sparen, niet achter de hand te houden, maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Wat geweldig om daar ook dankbaar voor te zijn, om bij de doop van je kleine, je kind als het ware naar voren te schuiven en hem die van God naar voren geschoven zoon niet te willen onthouden. Eigenlijk dan geef je je kind ontvangen uit Gods hand weer in Gods veel, ja in Gods alles belovende handen terug. En dan wordt je kind onder handen genomen, onder vaders handen, om het ook steeds weer te wijzen op die vooruitgeschoven zoon van God, die uiteindelijk zijn leven hier op aarde heeft moeten bekopen met een onverdiende dood. Waardoor hij op zich heeft genomen mijn schuld, mijn zonde, mijn dood, mijn nood. Als God de Vader zijn zoon naar voren heeft geschoven, heeft opgeofferd, durf ik, durf jij, durft u dan nog te zeggen, ik kan het beter, ik weet het beter, ik los het zelf wel op. Waar zou ik dan willen schuilen? Waar zoek ik dan vergeving voor mijn schuld? Waar zou ik de betaalmiddelen vandaan willen halen? Uit mijn goede gedrag. Ik doe geen mens kwaad en ik geef ieder het zijne. Ik steel niet, ik drink niet. Geef ik God ook het zijne? Uit dankbaarheid voor zijn vooropgeplaatste kind aan het kruis van Golgotha? Of moet ik zeggen dat Jezus daar gehangen voor mijn schuld juist achteruit werd geplaatst? Een verworpene, een verschoppeling, een van God verlatene in feite. En dan heb je eigenlijk heel de weg en al het werk van de Heere Jezus Christus. Hij werd geplaatst in de voorste linies, waar het spervuur van de zonde hem doodde tot en met door God verlaten, om daarna weer op te staan. En vooraanstaand en vooraangaand te zijn en te blijven, mijn Heere, mijn leidsman, de voleinder van mijn geloof. Volg mij, zegt hij. En daar mogen we alle, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, in voorgaan, in het volgen, achter hem aan. Niemand kent toch een betere weg. Ik tenminste niet. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 22, de versen 12 en 13. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. Ik loof eerlang u in een grote schaar. 12 en 13 van Psalm 22. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, we danken u voor uw Zoon, Jezus Christus. U plaatste hem vooraan, in de kribbe, aan het kruis, in de opstanding. En geef ook als we hem weer verwachten, die eenmaal komt, de wolken van de hemel, dat we dan niet weg hoeven te kruipen, achteraan te gaan staan voor alle veiligheid, maar dat we met rijkhalsend verlangen uitzien, wetend wie er komt. Hij die werkelijk Jozua is, de Heere red. En dat we hem kennen. Bewaar ons ervoor dat we ons op de achtergrond zouden houden met onze eigen gedachten en denken van ach, ik rooi het zelf wel, ik red mezelf wel. Bedrogen komen we uit. Te meer omdat u niet liever doet dan het ons op het hart binden. Ik ben met u, al de dagen. En ik laat niet los de woorden van mijn mond. Geef, o God, dat we ons daar dan aan vastklemmen en mee verder kunnen. U bent immers de God van de belofte, ook de God van onze doop. Leer ons te bouwen en te vertrouwen. Op niets en niemand anders dan op u alleen. Wil daarom zijn met een ieder onzer. Hier in de kerk of thuis bij de kerkradio. En ons zegenen en tot een zegen stellen. Heere God, we weten dat er in de week die voorbij gegaan is, heel veel verdriet op mensen is afgekomen. We bidden nu voor de familie van Doorn die rondom het graf stond. En we bidden u voor de familie van Eldik en de familie van Kleef, die in de komende week geroepen zijn om een geliefde man en vader ten grave te dragen. Heere, ook dan mag uw woord open gaan. En laat uw woord sprekend zijn, zodat het troost en bemoedigt, vermaant en onderwijst. En juist aan een ieder onzer als mensen die onderweg zijn, draagkracht mag geven, zodat we weten met wie we onderweg zijn. We bidden u voor onze zieken, die in de diverse zorginstellingen en in het ziekenhuis verblijven. Ontferm u over meneer Van Inge in Wolfhezen. Gedenk in het Tollekamp mevrouw Jansen van Tuil. We danken u dat mevrouw van den Berg mocht thuiskomen uit Nieuwegein. En we bidden u voor mevrouw Timmer en mevrouw van Ravenstein en mevrouw van Brenk, die in Tiel verblijven in het Rivierenland ziekenhuis. Ontfermt u zich over hen die thuis ziek of mankerende zijn, de chronisch zieken. Geef, Heere God, dat we bij al onze zorgen en kwalen, bij al onze vragen en noden en bij alle behandelingen of uitslagen die ons wachten, we telkens mogen merken dat u het bent die zegt, ook tegen ons, ik ben erbij. We mogen u ook danken voor vreugde. We bidden u voor de familie van Stralen van de Mariahof, die in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 50-jarig huwelijksjubileum. U hebt gespaard en gedragen, ook door moeite en zorgen heen, steeds weer geholpen en voortgeholpen. Wil gij die God zijn die een uithelper is, op wie we mogen bouwen, met wie we verder kunnen. We bidden u ook voor Mina Koenen en Hendrik Roodbeen, die elkaar in de afgelopen week het ja-woord mochten geven. Wat een bijzonder moment in beider leven. Ontfermt u zich over hen en betoon uw trouw, ook in hun huwelijk, uw liefde in Jezus Christus, ook naar elkaar toe. Heren, straks mogen we onze gaven geven voor de nood die er is in de wereld, met name in Afrika. Geef dat die nood gelenigd wordt en doe ons beseffen dat we niet op een dubbeltje of kwartje hoeven te kijken. Want wij hebben overvloed, ieder van ons. Het ontbreekt ons aan niets. En wat is het goed om van datgene wat gij ons geschonken hebt ook door te geven aan anderen die in levensbedreigende nood zitten. Heere God, we bidden u voor de vrede in het Midden-Oosten, het gebied rondom de Middellandse Zee, Geef daar verstand en wijsheid en inzicht. We bidden u voor de mensen die geteisterd worden door de storm die over Amerika reist. Wie had het voor mogelijk gehouden? In een stad die gebouwd is op fundamenten, dat er zulke dingen zich aandienen. Ontfermt u zich over hen, maar ook over een ieder onze. Met onze grote of kleine nood, met onze grote of kleine vragen, we mogen bij u terecht. En draag ons dan, o God, ook door de stormen van het leven heen, door uw armen die nooit loslaten, maar telkens weer ondervangend en zegenend over ons leven zijn uitgestrekt. Bereid ons ook vanavond uw zegen als we opnieuw naar uw huis mogen komen. Gij geeft het ons in vrijheid. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. Dat betekent nergens anders om dan omdat de Heer Jezus Christus, uw vooraanstaande, heeft gewerkt. Amen. Wij gaan samen onze liefde gaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij van Psalm 146 het eerste en het derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen en zaligheid die in dit leven, nee, niet Jacob tot een hulp heeft, maar Jacobs God ter hulpe heeft. 1 en 3 van Psalm 146. U neemt de gelegenheid nog wel te baat om onze doopouders van harte Gods zegen toe te wensen na de dienst hiervoor in de kerk. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.